geliefde in de Heere Christus, het woord voor onze overdenking voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk en daarvan het 20e vers. Filippenzen 3, vers 20. Daar spreekt het woord der Heere aldus: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Tot zover. Letten wij een ogenblik op met de Heer Jezus in de hemel, met de Heer Jezus op de aarde, alzo wachtende op zijn komst. Bij de hoofdfeiten die de Heere ons in zijn woord heeft geopenbaard, hoort ook het feit van zijn hemelvaart. En ja, bij alle heilsfeiten geldt dat zij ons menselijk begrip te boven gaan. Maar als het gaat over de hemelvaart, dan zou je zeggen dat staat helemaal niet in het verlengde van het menselijk denken. Hemelvaart, dat is iets zo onbegrijpelijk, iets zo wonderbaarlijk, voor ons begrip ook zoiets onmogelijk. Wij denken, ja, mathematisch, natuurkundig. Wij vragen ons af, waar is de hemel eigenlijk? Hoe ver is dat weg? Hoe lang duurt dat? Ja, je kunt natuurlijk ook denken, is het wel zo ver weg? Duurt het wel zo lang? Ik denk dat het heel zo lang niet duurt. De reis naar de hemel, naar de onmiddellijke nabijheid van God, een wolk nam hem weg voor hun ogen. En ze zagen verder niets meer. Het is verborgen. Maar het is wel waar, want het is de openbaring van Gods woord. En uw woord is de waarheid. En je weet, die mensen stonden naar de hemel te kijken. En de engelen die kwamen bij hem. Het was een ontroerend moment. Want vanuit de mensen gezien, vanuit ons gezien, was het verdrietig en was het een gemis. Die Heer Jezus, waar ze in liefde aan waren verbonden. En die hen nu ook zo lange tijd onderwezen had in het koninkrijk van God. Die Heer Jezus is op één weg. Ze zien hem niet meer. Er is nog een scheiding gekomen. Al is het geen afscheid voor goed. Hij zal terugkomen. Op Pinksterfeest zal hij met zijn genade en geest zal hij bij hen zijn in zeer volkomen en ruime mate. Maar dat er iets overblijft, iets blijft wachten, dat is duidelijk uit de Korinthebrief, als de apostel zegt, nu ken ik ten dele, nu profeteer ik ten dele. Nu zien wij door een spiegel in een duister raadsel, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En wij zullen hem zien gelijk hij is. Daar voelt hij wel uit aan dat hoewel hij met zijn genade, geest, godheid en majesteit nimmer meer lijkt, dat er toch een uitzicht is naar de volkomen vereniging met hem. Er wordt veel naar de hemel gekeken. Maar er wordt weinig gekeken in de verwachting en de deden. Kom spoedig aan, verdubbel uw schreden. Meestal kijken wij naar de hemel om te weten of het mooi weer is of wat. Of dat we onweer krijgen. Of naar de zon en de maan en de sterren. Maar kijken naar de hemel in de verwachting dat hij komen zal, spoedig komen zal. Dat is alleen het werk van de Heilige Geest. Daarom lees je, en de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, die nemen het water des levens om niets. Hemelvaartdag. En dan als je dat leven van ons mensen ziet, wat is dat leven getekend niet door een opgang, maar eerder het is getekend door een ondergang. De mens met al onze verwachtingen, met alles waar we op hopen, hier op aarde dan, betreffende de tijdelijke en de zichtbare dingen, de idealen, alles wat er kan leven ook, en je ziet het langzaam afbrokkelen. Sommige idealen worden verwezenlijkt, en dan heb je er geen erg meer in, dat je er zo lang je best voor hebt gedaan, andere idealen en verwachtingen worden nooit vervuld. Die blijven ergens hangen. Want ons leven is zo klein en zo beperkt. En tijdlang neem je voor, ik wil nog dit doen, ik wil nog dat doen. En ik zou zo graag dat nog eens onderzoeken en dat afmaken. En er komt ook een tijd dat je min of meer aanvoelt. Nee, de tijd is voorbij. Ik ben al te oud. En ik ben niet zo helder, scherp van zinnen meer als ik geweest ben. En dan langzaam zie je de mens terugbuigen naar de aarde waar hij uit genomen is. Nou ja, je kunt zeggen dat is nou eenmaal levend loop. Opgaan, blinken en verzinken. Maar als er dan niets anders bij is, niets achter is. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende. Dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dan is alles te vergeten. Ze zeggen wel eens, blijf. Met een dood vogeltje, maar niet. Christus is opgestaan. En hij is ten hemel gevaren. En hij zit aan de rechterhand van God. Nu zegt de tekst, maar onze wandel is in de hemel. Hij heeft het eerst gehad over een wandel die gekenmerkt wordt door de aarde. Een aardse wandel. Nou, ja, daar zou je gelijk al bij schrikken, want wie zou niet beleiden, ik ben uit de aarde aard. Ik ben gebonden met alle vezelen van mijn leven en bestaan aan deze aarde. Ik, om te durven zeggen, mijn wandel is in de hemelen. Nee, ik eet en ik drink en ik slaap. Ik heb zonen en dochteren. Ik heb werk, ik heb wat land. Hier loop ik op de wereld. Daar heb ik contact mee, met die aarde.
Maar als het gaat over dat verborgen rijk, de hemel waar de Heere woont, wat ben ik dan ver van huis? Heb ik wel een huis? Een huis niet met handen gemaakt. Ja, tegenover die wandel in de hemel heeft de apostel gezegd dat vele anders wandelen. Waarvan hij wenende getuigt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn, welke eind is het verderf, welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Wat bedoelt u? Ja. Daar kun je verschillend over denken. Een paar dingen wil ik u noemen. Hij heeft in dit hoofdstuk verteld, geschreven aan de Filippenzen in Macedonië, die eerste gemeente in Europa, waar hij zoveel banden van liefde mee heeft. Het is een blijde brief, de brief aan de Filippenzen. Maar hij heeft in dit hoofdstuk verteld hoe hij alle dingen schade en druk achter bij de uitnemendheid der kennis van Christus. Hij kon ook wel wat noemen. Dat hij een Hebreeër was uit de Hebreeën en besneden ten achtste dagen. En dat hij lid was van de nauwgezette secte van de Fariseeën. En dat hij onderwezen is aan de voeten van Gamaliel enzovoort. Hij kan heel wat noemen. Maar hij zegt, het is mij alles schade geworden. Ja, ik acht het druk te zijn. Vergeleken bij waar het eigenlijk om gaat, om Christus. Opdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap van zijn lijden zijn doodgelijkvormig worden. Of ik enigszins mogen geraken tot de wederopstanding der doden. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar waartoe ik van Christus leven ook gegrepen ben. Hij is nog op weg, dat merk je. In dat licht gezien, zou je kunnen denken bij het wandelen op de aarde aan de Judaïsten, die hij in het begin noemt, de honden, en met een woordspeling versnijding in plaats van besnijding. Zij waren dus degene die probeerden om door het invoeren van de oude wetten de mensen onder een juk van dienstbaarheid te brengen. De besnijdenis, allerlei spijswetten, reinigingswetten, die probeerden zij net als bij de gelaten ingang te doen vinden. We merken dat het nog niet zo erg is gelukkig in de gemeente te Filippi dan bij de gelaten. De apostel hoeft niet te zeggen, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid ongehoorzaam zou zijn. Maar dan in die zin kun je natuurlijk die omschrijving voortzetten als degene die anders wandelen. Welke God is hun buik? Je mag dit niet eten. Je mag dat niet eten. Je moet zit en je moet zo. Gebiedende van tijden te onthouden. Dat klinkt natuurlijk eigenaardig, maar op die manier kun je toch van je buik je God maken. Ik mag dit niet, ik mag dat niet. Welke heerlijkheid is in hun schande? Ja, de besnijdenis, dat is enerzijds toch ook een teken van onze schande. Dat is toch ook een verkondiging van die oude mens der zonde. En dat wij in het rijk van God zomaar niet kunnen ingaan. De snijdenis, de vooruit des vlees is toch een teken, een symbool van dat oude hart van ons, van dat oude Adams bestaan, dat eruit zou moeten. Als je daar nou je eerlijkheid in gaat stellen, in het blote feit dat je besneden bent, nou dat weet Paulus ook wel. Hij is ook besneden. Maar hij heeft toch wel ontdekt dat hij met alles een vervolger was van de Heer Jezus en zijn gemeente. Die bedenken dan ook de aardse dingen. Hier een weinig, daar een weinig. Maak niet, raak niet en roer niet aan. Waarvan je ook in de Colossense brief zo duidelijk geschreven vindt. Welke dingen wel hebben een schijnreden van eigenwillige godsdienst en in het vlees niet te sparen. Ze sparen zichzelf niet. En in dienst der engelen, maar het is niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Het godsdienstige vlees. Als je het verband zo trekt, van het begin van dit hoofdstuk en het vervolg naar deze verder, dan is één ding wel duidelijk. Dat wij niet direct en in de eerste plaats hoeven te denken aan mensen die maar raak leven. En die zich te buiten gaan aan allerlei gruwelijke overtredingen. Maar dan zie je dat er een godsdienstige achtergrond is. Die roept op de besnijdenis. Maar het is een versnijding van het heilige evangelie. Dat er een roemen in God kan zijn. Maar het is uiteindelijk onze eigen waardevolle lichaam, ons buik die we dienen. Om al zo eeuwig leven te verwerven. Toch wil ik die andere gedachte niet helemaal buiten beschouwing laten. Dat de gemeente ook geconfronteerd werd met mensen die in hun levenswandel bestraffelijk waren. Zeer bestraffelijk. Maar ik zie niet in waarom je dat als een tegenstelling moet zien, immer. Wij kunnen uit de besnijdenis en uit de wet geen kracht putten om te wandelen in de vreze van zijn naam. Dat kunnen wij niet. En dan zie je in de praktijk dat de een die brengt het heel ver. En bij de andere wettigheid breekt de ongerechtigheid er aan alle kanten uit. En is een hele wettische gedoe maar een dekmantel, terwijl die in de praktijk van het leven alles omver komt. Dus die twee, die gaan vaak hand in hand. Maar de oorsprong van deze gedachte, van deze stroom, is toch deze. Dat wij buiten de Heer Jezus Christus zelf een gerechtigheid zoeken op te richten. Al zouden we de zuivere woorden gebruiken van de leer van het woord van God, dan nog kan het zijn dat wij slechts de woorden gebruiken, maar de innerlijke kracht daarvan missen. Maar ik zou willen zeggen, met het formulier, dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heer, niet verkondigd om de verslagen harten der kleingelovigen of gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand zonder enige zonde was. Want wij zitten hier niet als degene die getuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig en heilig zijn. Maar wij getuigen in tegendeel dat wij midden in de dood liggen en dat wij onze zaligheid en reinigmaking buiten onszelf in de Heer Jezus Christus zoeken. Daar komt het niet. Maar onze wandel is in de hemelen. Het woordje wandelen betekent burgerrecht of burgerschap. Het is de plaats waar je eigenlijk thuis hoort. Waar je eigenlijk ingeschreven staat. Je kunt wel ergens elders vertoeven, maar daar ben je niet voor goed. Daar ben je maar tijdelijk. Daar ben je maar, ja, om iets te doen of wat dan ook, om een zekere taak of een plaats in te nemen, maar ja, het is maar een klein kolonietje, zou je het kunnen noemen, waar we zijn. Want ons burgerschap, ons burgerrecht, is elders. In de hemelen. Hey. Dat klinkt heel wonderbaar. Ik zei dat als eerste gedachte met Christus in de hemel. Met Christus in de hemel. Je zou zeggen, de aarde, die is wezenlijk. Daar ben je thuis, of daar voel je je thuis, of daar woon je, daar leef je, daar trouw je, noem maar op. Maar de hemel, de stad van de toekomst, die we nog nooit hebben gezien. Kun je zeggen dat de kerk daar eigenlijk ingeschreven staat, dat ze daar woont? Dat ze daar het burgerrecht heeft. Ja, zo is het. Want die wandel in de hemel, dat burgerrecht van de hemel, dat ligt vast in de Heer Jezus Christus. Je moet er de brieven maar eens met aandacht op nalezen. Daar wordt altijd in de zin gesproken hoe Jezus Christus niet voor zichzelf optreedt, maar hoe hij als hoofd optreedt van de nieuwe mensheid. Als hoofd van de duur gekochte gemeente. Voor alle persoonlijke gewaarwordingen en ervaringen van het schepsel. En boven dat alles ligt het heil. Ik wil dat daarom zo sterk benadrukken, omdat het ons brood is en ons leven midden in de ondergang. Omdat wij niet zullen kunnen rusten op iets dat in ons is, op enige gerechtigheid der wet. En omdat wij aangevochten worden in deze waarheid, daarom wil ik dat gaarne altijd boven alles beklemtonen. U zult zeggen, ja, maar daarmee heb je er toch nog niets aan? Nee, ach, alles vloeit daaruit voort. Denk eens aan het woord van God en u heeft hij medeleven gemaakt met Christus, al uw misdaden u vergeven. U heeft hij mede opgewekt en mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Uw leven is met Christus verborgen bij God. En wanneer Christus zal geopenbaard worden, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden. Christus die ons leven is. In al die woorden moeten wij proeven dat hij de middelaar en het hoofd is van een zoveel beter verbond. En dat hij, toen hij ging in lijden en sterven in graf en ten hemel is opgevaren, toen heeft hij als het hoofd zijn gemeente, zijn kinderen, heeft hij met zich meegedragen. Hij was de vertegenwoordiger. Hij was hun alles. Daar moet je op denken. Dat is de tegenstelling. Dat kon die oude hoge priester niet. Die droeg wel een bordplaat met de namen van de 12 stammen Israël. Maar hij moest altijd weer terug uit het heilige der heiligen. Hij moest altijd weer offeren voor zichzelf en voor de zonde van het volk. Maar Jezus Christus neemt zijn kerk mee in het hart, in hemzelf. En in hem sterven zij, en in hem leven zij, en in hem hebben zij het burgerrecht in de hemel. En hebben zij een leven met Christus verborgen bij God. Voor alle dingen moet dat de verkondiging zijn. Want dat is de hoop voor de hopelozen en de moed voor de moedelozen. Dat Christus Jezus daar niet particulier of voor zichzelf dood en hel heeft overwonnen en ten hemel is opgevaren, maar dat hij dat heeft gedaan als de plaatsbekleder, als de middelaar, als de oudste broeder die zijn kerk meegenomen heeft. Toen hij levend gemaakt werd, zijn zij levend gemaakt. Toen hij gekruisigd werd, zijn zij gekruisigd. Dat is het wonder van het heilige evangelie. Eén voor zoveel. Eén die al onze middelaar is heen gegaan. Onze wandel is in de hemelen. He? En ik zit hier zo met mijn voeten in de grond. En mijn voeten kleven als het ware aan de aarde. En ik ben door een bepaalde wet van zwaartekracht ben ik. Word ik gevangen genomen. Want er is een wet die strijdt tegen de wet mijn gemoed en die mij gevangen neemt. En die zegt, nee, je bent stof en aarde meer niet. Ik hou je vast. Je kunt niet. En ik kan ook niet. Ik kan ook niet. Nee. Want ik kan mij ook niet wringen in zulke mystieke beschouwing, alsof ik reeds gestorven zou zijn en uit mezelf uittreden om te verwijlen in de hemel. Nee. Wat dan? Onze wandel is in de hemelen, want daar is Christus. Daar is de Heer Jezus. En wat hij doet, dat heeft hij en dat doet hij voor mij. Daarom mag ik in blijdschap alle ellendigen toeroepen. Er is toch een wandel in de hemel. Al zijn wij stof en as en al neigen wij naar de aarde. Er is een andere waarheid die meer waarheid is en sterker is dan de dingen die we hier zien. En dat is de waarheid dat onze geliefde hoge priester al zijn kinderen heeft meegenomen en bij de Vader gebracht. Zijn leven is hun leven en hun dood was zijn dood toen hij zichzelf gaf tot een rampdoen voor velen. Ja, het ongeloof zegt, zoiets heb ik nog nooit gehoord. Man, ik zie jou toch hier lopen. Je staat toch ingeschreven op het gemeentehuis, in burgerlijke, bij de burgerlijke stand. He? Wat zeg je? Een burgerrecht, een burgerschap in de hemel. Ja, verblijft u niet dat de geest u onderworpen zijn enzovoort, maar verblijft u veel meer dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens, in de hemel. Het is net alsof dit woord een koesterende zonnestraal is op die aardwormen die net met hun kop boven de grond uitsteekt. Alsof het ons in wil trekken, geliefden, nee, niet in onze gerechtigheid, niet in onze besnijdenis, niet in onze spijt en drank. Nee, daar ligt de grond niet, daar ligt onze steun niet, want het zijn eerder tekenen van onze schande. Maar onze steun en de grond voor deze waarheid ligt alleen in de Heer Jezus Christus, die ten hemel is opgevaren en gezeten aan de rechterhand der majesteit God. Maar onze tweede gedachte was, op aarde, onze wandel op aarde, met de Heer Jezus. Maar ja, je zou zeggen, de meeste mensen willen dat graag het liefst eerst en alleen horen. Maar dat komt, die hebben nog nooit zo erg vertwijfeld aan zichzelf. Die leven nog heel sterk misschien het gevoel, ja, nou wil ik graag iets horen, hoe is nou op de aarde met ons zo? Dat kan ik wel begrijpen. Ik ben niet anders. Maar hoe meer je gaat zien hoe arm, hoe blind, hoe naakt je bent, hoe meer hunker je naar dat God die waarheid in je hart wil afdrukken. U wandel is in de hemel. Gij zijt in hem volmaakt. In het hoofd is. Maar het is voor ieder verschillend. Voor ieder verschillend. Het hoort er wel bij. Op aarde. De wandel in de hemel is met de Heer Jezus. In de Heer Jezus. De wandel op aarde. Daar heb ik ook bij gezegd. Met de Heer Jezus. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen, dat wat ik eerst noemde, ons burgerschap in de hemel, onze wandel in de hemel, dat ik leer waarachtig heftig te geloven dat dat nou de waarheid is door alles heen. Op aarde, waar alles er tegen opkomt, waar alles bezig is om die grond bespottelijk en aanvechtbaar te maken, waar alles beschuldigt, je bent een huichelaar, je beeld je wat in, je denkt maar wat. Maar het zal wel eens anders worden. Op aarde. Waar de kracht vergaat. Waar die uit de vensters zien verduisterd worden. Waar de deuren naar de straat gesloten worden. Waar er is een nederig geluid van het malen. En die opstaat op de stem van het vogeltje. En alle zangeressen worden nedergebogen. Waar de amandelboom bloeit en hij vreest voor de hoogte op aarde. Waar de weg helemaal niet lijkt op een wandel naar omhoog, maar meer lijkt op een, tenslotte op een kruipen naar het graf. Op de aarde. Hoe moet dat dan? Als al het zichtbare zo anders is. En ik aan alle ellende onderworpen ben. Waar ik ook kanker krijg of een hartinfarct. En noem maar op al die kwalen die er zijn. Beneemt dat de moed niet? Brengt dat niet iemand in ons aan het lachen die zegt, ja, dat zou je wel willen. Dat zou je wel willen. Wat is onze kracht tegen het zichtbare? Als je nou je leven nagaat, dan moet je toch zeggen, wat ben ik toch eens? Slap mensen, kind. Je ziet overal het gebrek. Ja, nou bedoel ik dat je de Heer Jezus hebt mogen beleiden als de ene zaligmaker van zondaar. En dat je misschien wel eens heel blij geweest bent en van zorg ontslagen dat de Heer nou een weg heeft uitgedacht buitenom. Maar als je nou de balans zo eens opmaakt, ben je dan zo geestelijk? Kun je dan zeggen, ja, het lijkt er bij mij op. Ach, je wordt geconfronteerd met je eigen hardigheid, met je ongeloof, met al je struikelende dagelijks. Oh ja, wij vergeten dat weer. Dat je die een grote mond geeft en dat je daar zo liefdeloos openbaar komt en dat je daar je eigen te buiten ging. Mensen, vergeet je. Maar op een ogenblik, als je de werkelijkheid voelt, de begrenzingen van zijn leven, als je geconfronteerd wordt met of met het woord van God, dat is het grootste. Wat ziet u dan in één ogenblik? Mijn gerechtigheden zijn nogal een wegwerpelijk kleed. Hij is een mislukkeling voor God en de mensen. Hij blijft steken overal. Hij heeft nooit het doel kunnen bereiken. Als man en als vader en als opvoeder, hij is mislukt. Als kerkmens stelt niks voor. Ja, Ja, als je alles beziet in het rechte licht, zeg ik niet uit een zekere somberheid. Maar dan kun je er wel een bordje ophangen. Afgekeurd. Alles te kort. Ondertussen word je oud. En wat je gedaan hebt, kun je nooit meer overdoen. Nooit meer. Je kunt nooit meer terug achter het verkeerde. De mensen hebben wel zo'n systeempje opgeworpen van, nou ja, nou beter. De volgende keer beter. Maar ja, daarmee is dat eerste niet weggedaan. Je moet er maar eens over denken wat dat betekent. Dat iedere daad, ieder woord, dat kun je nooit meer achter terug. Om het opnieuw te doen. Dat is, dat ligt er. Dat ligt er. Kun je niet meer goed maken. Op aarde. Wat een volk. En toch met de Heer Jezus. Onze wandel is in de hemelen. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee alles gezegd is. Alsof op de aarde niets gebeurt. Nee, op de aarde gebeurt ook wat. Wat gebeurt er op de aarde? Op de aarde wordt verwezenlijk de oefening van het waarachtige geloof, de vaste hoop en de vurige liefde. Bij zulke liefdeloze schepselen, zulke ongelovige stervelingen, van die hopeloze gevallen, wordt dat verheerlijk. Maar hoe? Alleen met het oog op hem, de Heer Jezus Christus. Alleen met het oog op die lijdende en stervende zaligmaker. Die zichzelf gaf, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Och, dan kun je wel zo hard zijn, en zo kil en koud en zo weer spannen. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, die geest zal het uit het mijne nemen, en hij zal het u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, en dan is het die geest van Christus die hier op aarde werkt. Bij die burgers van de hemel. Die op aarde ons overtuigt. Die ons steeds opnieuw de witte vlag doet hijsen. O God, wees mij toch genadig. O man of vrouw, dat bedoel ik niet dat eigenwillige, gemaakte, zielige schuldenaars beseft, ja? Laten we dat over onderscheiden. Je hebt mensen die hebben een tweede godsdienstige natuur. Geef mij de schuld maar en ik zal het wel op me nemen. Dat is niet echt. Maar ik bedoel nou, als het gaat om onze werkelijke afwijkingen. Klein en groot, zoals wij dat noemen. Op aarde, hopeloos achtergelaten. Op aarde onze kracht putten uit het verbond der werken. Op aarde menen iets te bereiken met buik en tijd en besnijdenis. Nee, dat werkt alleen maar de dood. Maar op aarde beoefenen het allerheiligst geloof. Dat hij leeft en dat hij aan de rechterhand van de Vader is. En dat hij daar leeft om voor ons miserabele schepseltjes te bidden. Op aarde telkens weer stilgezet worden op de reis. Terug. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Hij laat het mij toch nimmer overheren. Is bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Op aarde met de Heer Jezus Christus is er hoogmoed, is er zelfhandhaving, is er bitterheid en nijdigheid. Zie, één woord reeds doet ons van. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij verbergde zijn aangezicht niet voor smaadheid en speeksel, hoogmoedige zondaar. Hij gaf zijn wang degene die hem het haar uitlukten. En hij gaf zijn rug degene die hem sloegen. Daar ligt nu de voeding, de kracht in die Heer Jezus Christus, ook voor ons op aarde. Hij breekt overal doorheen met zijn genade en barmhartigheid. Met zijn heilige geest verwint hij alle weerstanden. Hij kan het weer in orde maken tussen man en vrouw, ouder en kinderen, kan hij. Wij kunnen ons vastbijten, we kunnen redeneren, we kunnen van alles en nog wat op touw zetten, maar het gaat niet. Maar als er nou eens een beetje opstijgt tot God, o herder Israël, neem ter oren. Wilt u er zich eens mee bemoeien, alstublieft? Er is een meer verwachting. Ja, u kunt de Heer niet commanderen, dat weet ik wel. Maar als er iets goed zal komen, kan het alleen maar uit hem. Ook hier op de aarde. Ook voor ons in ons alledaagse leven. Och, dat er kracht en leven in mij reed. Wil die naar uw gerechtigheid verwekken. Wil ze verwekken door Christus Jezus, uw geliefde Zoon, dat hij een gestalte in ons verkrijgt. Ja, onze wandel hier op de aarde, ons leven op aarde, ook wil het recht zijn licht vast aan de Heer Jezus Christus. En indien wij uit zwakheid in zonde vallen, zo zullen wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de dood een ontwijfelbaar getuigenis is, dat er een eeuwig verbond der genade met God is. Daarom roept Gods kind uit, hoe bedolven onder het onmogelijke en het gebrek. Indien ik gevallen ben, o mijn vijandin, zo zal ik wederom opstaan. Ja, al zal ik zevenmaal, ik zal opstaan. Want het centrum, de krachtbron, de grote centrale, zit in de hemel, mijn ten goede. En hij zendt zijn kracht uit, die in zwakheid volbracht wordt. En zijn genade is mij genoeg. Zodat wij hier op aarde in alle moedeloosheid betreffende onszelf of wat dan ook. In alle omstandigheden die heus zo verblijdend en moedgevend niet zijn in deze wereld. Want wij leven alle met elkaar op een vulkaan. En als je dan kijkt naar de toekomst, dat kunnen we eigenlijk niet. Maar dan zeg je, ja, wat is er voor toekomst? In welke wereld zullen onze kinderen leven? Wat staat ons te wachten? Wij weten het niet. Nee, zegt de mensen zijn zo bang. Nee, dat zullen ze wel niet doen, maar wij weten het niet. Een mens deinst nergens voor terug. Dat moet je maar denken. En God heeft gezegd bij het Pinksterfeest, teken in de hemel, tekenen ook op de aarde, bloed en vuur en rookdampen. Maar dan dat alles aanschouwende, dan zou je toch wel weg willen kruipen en weg willen vluchten. Maar je kunt het niet. Je maakt zelf ook deel uit van deze bewoners hier op aarde. Wat is er dan anders om op te hopen en waarachtiger dan te geloven? Dat er een ander burgerschap is in de hemel in Christus Jezus. Waardoor we in alle tijd volmoedigheid of moedeloosheid in het nogthans mogen zeggen. Wij hebben dan altijd goede moed. En het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Niemand leeft zichzelf, niemand sterft zichzelf. Daarom onze wandel is in de hemelen. En omdat die wandel in de hemel is, daarom is onze wandel op aarde, ons verblijf op aarde, ook getekend door de genade en de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Die gezegd heeft, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. En ik ben met u, lieden, alle de dagen tot de volleinding der wereld toe. Dat is de glimlach van het geloof. Dat is, ja, hoewel die zwaartekracht wet ons wurgt en ons gevangen neemt. Ik ellendig mens, maar nochtans ik dank God door Jezus Christus. Want onze wandel is in de hemel. En onze loop op aarde is kort. Is zorgelijk. Is wankelig. Maar hij troost ons hier. Hier beneden. Met onze wandel in de hemel. Daarom en alzo wacht. Wij ook op onze Heere en Zaligmaker. Want er staat waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten. In de wereld wordt het verlangen naar een redder groter. Maar het zal blijken een antichrist zijn. Maar de mensheid die zo bewogen wordt, die denkt, wanneer zal er nu eens iemand opstaan die de volken aan één smeet? Wanneer zal er nu eens iemand opstaan die een nieuwe orde zal brengen? Wanneer zullen we eens komen tot die vrede? En dat die angst en die spanning en die vertwijfeling weg zullen vallen. En wanneer alle goede krachten zullen triomferen. Wij verwachten daaruit niets. Want de aarde is vervuld met vrevel. En wat er nog aan goed gevonden wordt, beleefd, ervaren wordt, gedaan wordt, is om Christus wil. Maar overigens zijn wij helemaal niet optimistisch. Wat zouden we verwachten? Na zoveel duizenden jaren geschiedenis, zouden we dan verwachten dat we nu aan het hoogtepunt van de evolutie komen, dat daar eens een echt waarachtig mens zal zijn om deze aarde te leiden? Nee. Nu staat er hier wat anders. Waaruit? Dat is uit de hemel. Uit de hemel verwachten wij. Ja, ik weet het wel. Onze menselijke natuur, die verwacht van alles. Onze menselijke natuur speculeert en zegt, ja, maar als het nou is zo of zo, en waarom moet dit nou en moet dat nou? Waarom kan dat nou niet anders? Kijk, zo speculeert onze menselijke natuur, die zoekt altijd. Het is toch eigenlijk waanzinnig, het is toch krankzinnig wat de mens doet? Ja. En toch, er is niets te verwachten. Niets. Maar wij verwachten uit de hemel. Uit de hemel staat er. De zaligmaker, de redder. Ja, dan nog zaligmaker. Let wel hoor, dan vindt hij hier niet, laat zo zeggen, allemaal van die geredde, gearriveerde mensen. Die zeggen, oh ja, ik ben dit en ik ben nee. De zaligmaker, de redder, die ze uit alle nood en damp en rook zalig maakt, bevrijd, red. Zaligmaker is redder, die hulp biedt, die verwachten wij. Waarom? Omdat als wij nog als recht er moeten verwachten voor onszelf, dan is er geen verwachting. Welker einde is het verderf? Dat geldt voor buiten Christus. Het verderf is het einde. Het eeuwig verderf. Maar wij, zegt de apostel, en hij is daar in de tolk voor al Gods kinderen. Wij verwachten hem, die ons in één grote beweging redden zal van het eeuwig verderf, van alle kwaal, van alle gebrek, van alle tranen, van alle vervloeking. Wij verwachten dat hij zegenend zal terugkomen. Niet als de grote onbekende, maar die wij hier hebben leren lief hebben, omdat hij ons eerst lief had. Wij verwachten hem als de zaligmaker, die niet toornig zal zijn op zijn schapen, maar die zal zeggen, kom in mijn schapen, de erf het koninkrijk. Verwachten wij dat uit de hemel, omdat wij het zo goed gedaan hebben? Nee, ganselijk niet. Maar omdat het God beliefd heeft zijn Zoon in ons te openbaren. Omdat het God beliefd heeft om ons een betrekking te geven op hem. Zodat we in de diepste ellende van God en mensen verlaten, misschien in onze gedachten, niet anders kunnen fluisteren midden in onze dood. Heer Jezus, gedenk onze, gedenk mijne. O, verwachten van de zaligmaker, bij wie geen grimmigheid is voor al zijn kinderen. Die daar zijn doorboorde handen zal uittrekken over zijn volk. En die hun zal toeroepen, wees niet bevreesd, ik ben het zelf. Daarom staat er, namelijk de Heer Jezus Christus. De Heer. Het is de Heer, de Kyrios, de Heerste, de Gebieder. De sterkte. Hij is Jezus, dat is zaligmaker. Hij is Christus, dat is gezalfde. Tot onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Hij komt. Wij verwachten hem, omdat onze wandel, ons burgerschap in de hemel is. Omdat hij op aarde met ons de weg gaat door het allerheilig geloof. En omdat hij gezegd heeft, Ik kom weer. We verwachten hem. Wachten. Dat is niet altijd zo makkelijk. Je zou zeggen, er zijn momenten dat de kerk of het individu persoonlijk, de gelovige, zegt, ach Heer, kom nu, broeder. Verdubbel uw schreeuw en verlos ons met een eeuwige verlossing van alles. En doe ons delen in uw gunst en in uw gemeenschap. En het gebeurt maar niet. Het duurt zo lang. Daarom zijn er ook spotters die zeggen het gebeurt nooit. Alle dingen blijven gelijk van het begin der schepping af. Maar zo hij verzoekt, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Nu geliefde, is er een wandel, er is een wandel in de hemel. In hem, met hem. Er is een wandel op de aarde, ook door het geloof in hem. En wat ik in het vlees lees, dat lees ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En er is een verwachting van de zaligmaking. Uit de hemel, van waar hij komen zal. Hoe is het nu met ons? O, dat de Heer de nevels wegvaagt en dat we goed moed weer naar huis mochten gaan. De ouden, de zwakken, de jongeren, de zieken, de gebrekkigen. Dat we alles goed moed mochten gaan. Met de innerlijke overtuiging. Hij komt ten goede. Buiten dat kun je een wettig mens zijn die het heel nauw neemt. Een wettig mens die het minder nauw neemt. Maar het einde is het verderf. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Dat we dan hem alleen mogen verwachten, uit louter genade, zonder prijs, zonder melk. Hij heeft het beloofd, wijn en melk, hij heeft het beloofd. Hij zal het zeker doen en hij zal het goed doen. Amen.